Wat, ja?
Sorry.
Dat lijden wat over ons heen kan komen, dat is iets waar wij geen vat op hebben. Hè, maar dat is een ander lijden als waar deze dominee over sprak. Want er is natuurlijk een verschil tussen het lijden van alle eeuwen, wat over ons heen kwam door de Inquisitie, vroeger al door de vervolging door Nero, hè, de Romeinen, die de christenen hebben vervolgd, allemaal vervolging. Maar wat er in de toekomst gebeurt, dat is van een andere orde. En daar wou ik even bij stilstaan. Dat is de dag des Heren. Dat is de grote verdrukking. Dat is eigenlijk de toorn van God. En het boek Openbaring, zeker vanaf hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 19, handelt eigenlijk over een tijd wat in de Bijbel al op vele malen is voorzegd. En die de Bijbel noemt de dag des toorns of de dag des Heren. En die dag onderscheidt zich van de voorgaande 20 eeuwen, 2000 jaar, dat dit een tijd was waarin christenen op gruwelijke manier ook nu nog zijn vervolgd door de tegenstander. Maar we kunnen allemaal weten dat als zij wederom geboren zijn, als zij, wat dit lied zegt, hun oog gericht hebben gehad op de Heer Jezus, zijn ze nou in het Vaderhuis, hè? Zijn ze bij de Heer. Wat de Heer Jezus zegt in Johannes, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben, kom ik weder. En dan mag u ook zijn waar ik ben. Dus hij heeft voor ons, zoals wij hier zijn, een plaats bereid waarin wij veilig en waarin wij verwacht worden. In Johannes 17 zegt hij dat. Maar wat de duivel straks te wachten staat en de overheden van deze macht, deze wereld, is de toorn van God over de mensen die hem niet hebben geaccepteerd, die niet in hem geloven. Dat is net als over Egypte. Er is een oordeel gekomen over Egypte, maar niet over degene die schuilde achter bloed. Dat betekent niet dat er geen nare dingen over hen kwamen, want ze hebben in Egypte hebben ze ook slavernij gehad. Ze hebben allerlei nare dingen gehad. Maar als wij, zoals dit lied ook zegt, ons vertrouwen hebben in de Heer Jezus, lieve mensen, dan wacht ons een plaats in het Vaderhuis. Dan wacht de Heiland op ons. En in die hoop zijn al die martelaren gestorven. Hè? En dat is een rust die je mag hebben in je leven. Ook als je een operatie ondergaat, of als er grote problemen in je gezin zijn, of in je familie, of in je land. Waar dan ook, er wordt op ons gewacht. Wij zijn in hem bewaard. En dat is een andere orde van vervolging als wat er in de duizend jaar, of sorry, wat er in die 70ste jaarweek gebeurt. En voor velen is dat moeilijk. Maar wat je nu heel veel ziet, is dat gelovigen bang zijn dat Gods toorn hun ook zal treffen. Maar mensen, wij zijn toch geborgen in Christus. Hè? En wij schuilen toch achter het bloed van het lam. Dus dat betekent niet dat wij ons leven niet kunnen verliezen. Dat zei dat meisje gisteravond ook. Zij zei, ik bereid mij voor dat mijn leven voor mijn Heer is. En misschien moet ik ook sterven hier. Maar ze zegt, ik ben zeker van een plaats bij hem. Kijk, en dat is het verschil tussen de groep die straks de 70ste jaarweek ingaat en die nee zegt tegen God en die straks verantwoording moet afdragen voor wat God van hem vraagt op aarde, maar ook in de eeuwigheid, toch? En dat onderscheid mogen we maken. Dus Openbaring voor een groot deel gaat over een zware strijd over ongelovigen en die noemen we de toorn Gods. En dan komen ook mensen tot geloof, zeker. En die worden dan onthoofd, dat staat er ook. Maar zij worden bewaard door de Heer.
Ja, maar mag ik even interrumperen als je het heel erg vindt? Kijk, dat is wel zo, maar het is wel natuurlijk dat juist die gelovigen op dit moment, dat is ook die preek van die dominee daar uit Rotterdam, dus enorm aangevallen worden door de duivel. Want dat is zijn verhaal, namelijk in Openbaringen, dat als je het merkteken niet draagt, dus dan zul jij dus inderdaad toch nog verloren gaan.
Dat geldt, broeder, voor de mensen. Dat geldt voor de mensen die dan tot geloof komen en die dan inderdaad vervolgd worden. Dat klopt. Maar die mensen zijn er nu niet.
Waarom zijn?
Maar dat wil ik vragen. Dat wil ik straks met u gaan behandelen. Dat wil ik lezen.
Ja,
dus, maar ik doe even een inleidend praatje. Er is een jonge meid die heeft daar heel even voor zich. Die ziet ook die preek. Die denkt, wat overkomt mij? En die zegt, als ik veilig en rustig bij de Heer wandel, met hem wandel, dan zal ik altijd verwacht worden in het Vaderhuis. En ik heb u proberen te zeggen dat de grote verdrukking, waar Openbaring voor een groot deel over spreekt, de toorn van God is. Dat is wat anders als dat de verdrukking is. Verdrukking hebben we al 2000 jaar. De duivel, en dat is het kenmerk van de duivel, achtervolgt christenen en joden. Dat zijn twee groepen waar hij het altijd op gemunt heeft. En in de toorn Gods is het de ongelovige die van God te horen krijgt. Wat doe jij in de eerste plaats in Israël als je mij helemaal niet wil dienen? En verder, wat doe jij op mijn wereld die van mij is, terwijl jij mij niet eens wil dienen? Dus God gaat schoon schip maken van een wereld die bewoond wordt door mensen die niets met God te maken willen hebben. En die mensen worden echt verwijderd. En dat is omdat zij zelf kiezen om niet te knielen voor de Heer Jezus. Uiteindelijk moet elke knielen buigen. Maar ik ga met u een paar teksten lezen. Dat gaat over dit. Ik wil gaan met u naar Handelingen 17, vers 31. Ik lees een paar teksten. En we kunnen er in de toekomst nog wel wat dieper op ingaan. Maar ik vond het ook mooi om die betrouwbaarheid van het woord van God nog te benadrukken. Maar eerst naar een prediking van de apostel Paulus in Handelingen 17, vers 31. En dit is een evangelisatiepreek die hij houdt hier in Athene op de Areopagus. Waar hij dus ook heel kritisch benaderd wordt door de wijsgeren van die tijd. Maar Paulus zegt het volgende en dan lees ik vanaf vers 25 en dan lees ik tot en met 31. En dat is heel kort samengevat wat het plan van God is. Heel kort samengevat wat God van de mens verwacht. Maar ook heel kort samengevat wat er gebeurt als de mens niet kiest voor de Heer Jezus Christus. Dan wordt het allemaal heel kort samengevat. Ik lees Handelingen 17 vanaf vers 25. Vanaf vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. En, vers 25, wordt ook van mensenhanden niet gediend als dat hij iets behoefde. Alzo zij hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En hij heeft uit één bloede, Adam, het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de hele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren verordineerd en de bepalingen van hun woning. Vers 27, de kern van de reden op dat, dus het voorgaande is met het doel, op dat zij, dus die mensen die God gemaakt heeft uit die ene, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten. Dus de mens zoekt, en dan staat er iets moois, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons, want in hem leven wij en wij bewegen ons en wij zijn, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan, zegt hij in vers 29, wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de godheid goud, zilver of steen gelijk zij, welke door mensenkunst of bedenking gesneden zijn. Dus afgodsbeelden, die kunnen God niet evenaren, die zijn niks. En dan vers 30 tot 31. God dan, let op, de tijden der onwetendheid overzien hebben, dus hij kijkt over die eeuwen heen, die hij noemt de onwetendheid, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig oordelen zal, door een man die hij daartoe verordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dus God heeft de hemel en de aarde gemaakt, met het doel, vers 27, dat ze hem zouden zoeken, vervolgens opdat ze zich zouden bekeren, en vervolgens omdat hij een dag heeft gemaakt, een dag heeft bestemd om deze wereld te oordelen door een man die hij daarvoor heeft voordineerd. En daar verzekering van doende, vers 31, aan allen, met anderen, die heeft met kracht bewezen die man te zijn, doordat hij uit de dood is opgewekt. Dus de Heer Jezus Christus is degene die wij moeten aanvaarden om niet door hem veroordeeld te worden. Nou, en dat oordeel en die toorn, dat zal hij doen in de dag des toorns. En dat is heel wat anders als de vervolging of de verzoeking of de beproeving waarvan Petrus zegt, mensen, als dat je overkomt, houd het voor vreugde. Dat is apart, hè? Maar de dag des toorns is geen vreugde. Dus wij ondergaan ook verdrukking, sowieso.
Dat wisten we al.
Wat zeg je?
Dat wisten we al.
Dat is er al, hè?
Ondervinden jullie dat?
Dit ondervinden wij, ja, maar dat is niet de toorn Gods. Hè? En daarom wil ik daar even nu de toon op zetten, dat we dat zien. En nu gaan we naar een paar andere teksten. Dat is heel mooi, dat is over die toorn in Thessalonicenzen 1 Thessalonicenzen 5 vers 9. 1 Thessalonicenzen 5 vers 9, dan komt het woord toorn weer terug. 1 Thessalonicenzen 5 vers 9. Voor Timotheus. Het gaat over het woord toorn, het gaat over oordeel, het gaat over de dag des toorns, het gaat over de dag des heren, waar deze man ook op gewezen heeft met het getal 666 en met dat teken. Dat is allemaal voor die tijd. En dan lezen we, want God heeft ons niet gesteld. Dat zegt hij tegen gelovigen. Hè? Hij schrijft hier aan de gemeente van de Thessalonicenzen, dat zijn gelovigen. Hij zegt, want God heeft ons niet gesteld, gelovigen, tot toorn, zoals in Egypte. Maar tot het verkrijgen der zaligheid door onze Heere Jezus Christus. En dan blazen we nog even een paar bladzijden verder naar 2 Thessalonicenzen 2. En dat gaat over de openbaring van de antichrist. En ik hoop dat u me kunt volgen. Paulus heeft gezegd, iedereen moet zich bekeren. Paulus heeft gezegd, God is niet ver van ons. Paulus heeft ook gezegd, God zal de wereld oordelen door die man die hij uit de dood heeft opgewekt. Vervolgens zegt hij tegen de gelovigen, ja, maar jullie zijn niet voor de toorn bestemd. De boosheid van God, het oordeel. En hier zegt hij, wanneer die antichrist zijn werk gaat doen. Dan lezen we in 2 Thessalonicenzen 2. En dan begin ik in het eerste vers. En dan lees ik tot en met 8. En dan zien we als het ware wat er gaat gebeuren. En wanneer het gaat gebeuren. En wat uiteindelijk het resultaat is van die grote mond van die tegenstander, namelijk de antichrist. En er staat bij mij boven de openbaring der antichrist. En wij bidden u, broeders, dus wij vragen u met nadruk. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. De toevergadering is dat wij thuisgehaald worden. Hè? Dan gaat er een bazuin klinken en dan worden wij bij hem verwacht. Dus wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus, en dit is de dag des Heren, ik weet niet of u een vertaling hebt waar dat staat, de dag des Heren. Ja, heb jij de dag des Heren staan? Ja. Dus dat is die dag des toorns. Alsof dat aanstaande was. Dat deed die dominee wel een beetje. Hij maakte de mensen bang. Maar goed, hij riep ze ook op. Dat mag goed wezen. Ja. Maar nogmaals, voor gelovigen geldt, blijf rustig. Volg hem.
Ja, maar niet leidzaam, hè?
Nee, maar wij mogen ons vertrouwen in hem stellen.
We moeten een relatie met de Heer Jezus hebben als je dat niet hebt. Maar ja. Als je dan verder kijkt, Matthäus
24
staat ook in, hè? Met vijf meisjes, ja. Dwaas en
ja.
Hè? Ja. Zeg Jezus, ik heb je niet gekend, ondanks dat je veel werken voor mij gedaan hebt. Ja. Dus er moet echt wel een relatie met de Heer Jezus hebben.
Absoluut, absoluut. Maar ik lees die tekst nog een keer, dat gij niet haastelijk bewogen wordt, van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door de zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande was. Dus alsof die dag des Heren er al was, met al die ellende van openbaring 5 tot en met 19. Dat niemand u verleide op enigerlei wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Dus er gaat eerst een afval komen en dan komt pas die antichrist waar iedereen zo bang voor is. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Alzo dat hij in de tempel God als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Dit wordt ook in openbaring voorspeld. Dat er dus in de toekomst iemand komt die de mensen aan zich onderwerpt met geweld. En daar komt ook dat getal 666 en het beest. Dat doet hij hierop. Gedenkt gij niet dat ik, toen ik bij u was, deze dingen gezegd heb? En dan de kern. Hoe komt dat nu dat dat nog niet gebeurt? Nou staat erbij. En nu, wat hem, die antichrist, weerhoudt, misschien staat er bij jullie een ander woord, kan ook tegenhoud zijn. Staat er bij...
Wederhoud.
Ja.
Nou, wat hem wederhoudt, dus er is een kracht, een antigoddelijk denken in deze wereld, die wil als het ware, die wil opdoemen, die wil opwerken, maar die wordt nog tegengehouden. Wat hem nu weerhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijne tijd. Te eigene tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gevrocht. Dus er is al iets bezig. Alleen, die hem nu weerhoudt, die zal hem tegenhouden, wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan, let op 8, als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Dat wordt verschrikkelijk. Dat wordt ook in Openbaring en in Daniël voorspeld. Dat is een verschrikkelijk antigoddelijk denken. Dit is een hele grote macht. Maar de Heere zal hem verdoen door de geest van zijn mond en teniet maken door de verschijning van zijn toekomst. Dus er is iets wat die onderliggende kracht van dat beest, die antichrist, er is iets wat dat tegenhoudt. Maar wanneer dat tegengehoudende, wanneer die tegenhouder, wanneer die weerhouder weg is, dan breekt die door en dan is het, wat de spreekwoord zegt, als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel. Dat is heel simpel uitgedrukt. En wat, en nou komen we dichterbij, want daar kun je verschillend over denken natuurlijk. En ik geloof dat het hier gaat over de Heilige Geest of over de gemeente. Dus er is iets in deze wereld, dat is het zout der aarde, dat is het lichaam van Christus, dat is de Heilige Geest, die zorgt ervoor dat het hier enigszins nog tegengehouden wordt. Maar wanneer straks die weg is, dat is die toevergadering in vers 1, dan heeft die tegenstander, die heeft geen tegenwerking meer van de christenen en van Gods geest, en dan wordt het een woestigheid hier. En dan zie je dus Openbaring 6, wanneer die zegels geopend worden, en dan is het hier rustig eerst, en dan begint in één keer die verschrikkelijke hel los te barsten. Maar dan krijgt de antichrist zijn volle kracht, maar die is niet lang. Want als de Heer weer komt met de zijnen, dan wordt die tegenstander, de antichrist, door de adem van de mond van Christus gedood. Dus zoals die andere koninkrijken soms honderden jaren hebben bestaan, zal dat laatste antichristelijke rijk slechts 7 jaar bestaan, misschien iets langer, maar dat is veel korter. En daar worden wij voor bewaard. En dat komt omdat het bloed van Christus ons reinigt van alle zonden. En de Heer zegt, wij zijn niet gesteld tot toorn, maar we zijn gesteld tot het verkrijgen van zaligheid. Nou, dan is er nog een mooie tekst. Nou, dat is niet zo mooi, dat is Jesaja 2 vers 19. Dan komt dat begrip naar voren en dan lees ik een paar teksten uit het Oude Testament. Dat is Jesaja 2 vers 19. Daar wordt dat woord genoemd. En we herkennen dit uit Openbaring, deze tekst. Dan zullen zij in de spelonken der rotstenen gaan en in de holen der aarde vanwege de schrik des Heren. Kent u deze tekst? In de Openbaring wordt die ook genoemd, hè?
Zeker.
Daar staat dus dat de mensen zo bang zijn dat ze zeggen, rotsen vallen op ons. Dus deze schrik, die zit er straks enorm in, voor de Heer. Maar lieve mensen, wij zijn toch niet bang voor God? U zegt net, we hebben een relatie met de Heer. Wij zullen tegemoet gaan. Wij zullen met vreugde aan hem onderworpen zijn. Wij zullen hem lof prijzen. Wij hebben geen angst voor God. Maar de wereld wel, die weet. Er wordt geoordeeld door die man die de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. En dan gaan we naar Hosea 10 vers 8. En er zijn veel meer teksten die dit begrip aanhalen. Maar je herkent gewoon de teksten, omdat ze in het Nieuwe Testament veelal aangehaald of herhaald worden. En dan hoofdstuk 10, vers 8.
Nou, het gaat over Aven, hè?
Ja. Het is mijn lust dat ik ze binden en de volken zullen tegen hen lieden tezamen verzameld worden.
Ik heb Hosea 10 heb ik toch?
Ja, ik ook.
En dan heb je, wat lees je dan? 8 vers 8?
Ik heb een andere Bijbel, hè?
Ik heb de Statenbijbel.
Ik ook. Ik was ook in vers 10.
Vers 8. Oh, sorry, ja.
U hebt helemaal gelijk. Leest u hem anders?
Nou, gaat niet om.
We gaan. U hebt gelijk. Ik was al iets ver. Maar ik zou later ook gezien hebben dat ik het verkeerd had. Okay. U was al op tijd. Nee. U bent aardig wakker. Op de hoogten van Aven is er als zonde zullen verdelgd worden. Doornen en distelen zullen op hun lieden altaren opkomen. En ze zullen zeggen tot de bergen, bedek ons. En tot de heuvelen valt op ons. Ja. Het gaat om de angst die er is voor God. En dan gaan we naar een paar bijbeltjes verder. Eén bijbelboek verder is Joël. En die gaat helemaal over die dag des Heren. En dan lees ik u gewoon een paar teksten. Dus de dag des Heren, is niet de zondag. Maar dat is het oordeel. Wij noemen de dag des Heren ook wel de zondag. Maar dat is, je mag hem zo noemen als je dan maar wel weet dat er ook nog een dag des Heren is. Die is niet rustig en vredig.
De jongste dag.
De jongste dag.
Nee, het is niet de jongste dag.
Maar de jongste dag is de feste dag. Maar zullen we gaan naar Joël 1 vers 15? En dan ga ik in Joël een stuk of 4 teksten noemen. Die worden allemaal, daar wordt dit woord genoemd, de dag des Heren. Ach, die dag. Want de dag des Heren is nabij en hij zal als een verwoesting komen van de Almachtige. Dan hoofdstuk 2 vers 1. Blaast de bezuin te Sion en roept luid op de berg van mijn heiligheid. Laat alle bewoners des land beroerd zijn, want de dag des Heren komt, hij is nabij. En dan staat er in vers 2 wat het dan is. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis, enzovoort, enzovoort. Dan gaan we in hetzelfde Bijbelboek naar hoofdstuk 2 vers 31. En dit herkennen we ook. Want u had het net over Matthäus 24. En dan lees je ook, geloof ik, dit. Als ik het niet vergis.
Ja.
Ik zal even wachten dat de broeder ook zit. Dus ik ben in Joël 2, vers 31. Het gaat ook over het begrip, dacht de Heer. Er staat, de zon zal veranderd worden in duisternis. De maan in bloed, eer dat de grote en vreselijke dag des Heren komt. En een hele mooie bemoediging. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Gelijk de Heren gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen. Er staat overgeblevenen, dat betekent dat er dus al heel veel gedood zijn. Overgebleven. Dit is een ernstige dag, hè? Dit is een toorn. Dat is waar Paulus in Athene over sprak, dat oordeel van die man die uit de dood wordt opgewekt, de Heer Jezus. En wij zeggen, wij gaan in op de oproep om ons te bekeren. Wij willen een relatie met God. Wij hebben vrede met God. Paulus zegt, laat u met God verzoenen, toch?
Ja.
Dat is het, hè? En dan heb ik nog één tekst, dat is hoofdstuk 3, ja, wat zou je zeggen? Hoofdstuk 3, vers 14.
Dat is Joël.
Ja. En dit moet je je proberen voor te stellen. Want hier worden dingen genoemd die wij in Openbaring ook tegenkomen. Daarom begin ik maar even met vers 13. En als u Openbaring wel eens gelezen hebt, dan zult u deze tekst ook kennen. Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden. Kom aan, daalt heen en af. En dan iets gruwelijks. Want de pers is vol. De pers is vol. En de perskuipen lopen over. Want hun lieder boosheid is groot. Kent u het begrip dat bij God een zekere maat is? Dat de maat der gramschap of de maat de ongerechtigheden van een bepaald volk was vol. Dat lees je in de Bijbel. Dus een volk kan zondigen, kan heel lang doorgaan. Op een bepaald moment is die maat vol. Dat is wat hier ook gezegd wordt. De perskuipen lopen over, want hun lieder boosheid is groot. Dat betekent dat God wel geduld heeft, maar daar is wel een einde aan. En dat lezen wij ook in de Bijbel op verschillende plekken, dat God een bepaalde maat heeft waarin hij dingen accepteert. En dan keert hij als het ware om, dan laat hij zich als het ware zien. En dat lezen we dan in vers 14. Menigten in het dal des dorswagens. Want de dag des Heren is nabij in het dal des dorswagens. Ik ben nu in vers 14 van Joël. Hè? En die dorswagens en het dal des Heren, dat dal des dorswagens, dat duidt op een oordeel Gods. Dat duidt op, ik denk op het dal van Megiddo. Ja. Weet je wel, waar die grote eindstrijd plaatsvindt. Ja. Waarvan staat dat de lijken liggen daar. Ja. En er wordt 7 maanden gewerkt om al die lijken op te ruimen. En de bloed staat tot aan de tomen, de paarden.
Armageddon.
Dat is Armageddon. Dat is niet te geloven wat daar gebeurt. En dan staat erbij. De zon en de maan zijn zwart geworden. En de sterren hebben haar glans ingetrokken. En dan staat er. En de Heere zal uit Sion brullen. En uit Jeruzalem zijn stem geven. Dat de hemel en de aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht van zijn volk. En de sterkte van zijn kinderen zijn. Dus voor Israël is daar ontkoming. Voor de gelovige overblijfsel op de berg Sion. Maar dan is er al wel een oordeel geweest. En hier wil je gewoon niet zijn. Ik las in het Nieuw Israëlisch Weekblad. Dat is een krant van de Joodse mensen in Nederland. Die hebben een eigen krantje. En dat heet Nieuw Israëlisch Weekblad. En daar schrijft een rabbijn in. Ik geloof dat het Evers is. Die is sinds kort geëmigreerd naar Israël. Want hij zegt, we weten dat de Messias terugkomt. En daar wil je toch bij zijn? Toen dacht ik aan deze tekst. Ik dacht, ja, als jij je knieën buigt op tijd, dan sta je aan de goede kant. Maar als jij nog steeds zegt, ja, de Messias, hè, die laat ik nog maar eventjes op mij wachten, dan is maar de vraag of hij dat meemaakt. Ik bedoel, het wordt dan niet leuk daar. Hij zegt, daar wil je toch bij zijn. Ik vond het nogal een opmerkelijke uitspraak, waar ik iets anders tegen aankeek. Ja. Maar nu hebben we gezien dat de dag des Heren een dag van toorn is. Dat de dag is wat we zagen in Handelingen 17. Wat door een man die God heeft aangesteld uitgesproken wordt, een oordeel. En dan kennen we ook die teksten van Psalm 2. Waar staat dat de Heren, nou misschien moeten we het even lezen. Dat gaat ook over die dag, Psalm 2. En dan heb je in de gaten dat als de Heer Jezus straks zijn koninkrijk vestigt, zoals David dat ook deed. En ik vind dat David een heel mooie afspiegeling daarvan is. Dan staat er in Psalm 2. Daar staat bij mij boven strijd en zegepraal van de Messias. Dus men wist hier al, de vertalers, dat het ging over de toekomst. En dan lezen wij in vers 9. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, koningen, handel verstandig, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Waarom zegt hij dat tegen die koningen? Nou, diezelfde koningen zeiden in vers 2, vers 3, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dus er is een tegenspraak van de koningen der aarde tegen de Heer Jezus Christus als koning. En dan zal die koning hun verpletteren. Dat is een macht, daar kun je niet in ingaan. En de Heer Jezus zal ze dus uiteindelijk overwinnen. Nou ja, dit is Psalm 2, dat gaat erover. En nu ik het toch voor me heb, bij mij staat onder vers 9 een tekst, Openbaring 2 vers 27. Zie je dat? Dat komt omdat die in Openbaring 2 vers 27 wordt deze tekst aangehaald. En er wordt er gezegd dat de gelovigen deel zullen hebben aan datgene wat de Heer Jezus in de toekomst doet. Zullen we het eens lezen? Dan zie je de verbinding tussen oud en nieuw. Openbaring 2 vers 27. Dat is, deze tekst wordt hier aangehaald in een briefje aan de gemeente. En de gemeente in Thyatira. En dan lees ik gewoon vanaf vers 26. En dan komen we die psalm weer tegen die we net gelezen hebben. En daar ging het over de Messias. Maar hier wordt er een groep mensen deelachtig gemaakt aan het werk wat de Heer Jezus dan doet. Ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb. Maar we kunnen het lezen, dus Openbaring 2, vers 26. Dit is dus wat tegen die gemeente van Thyatira gezegd wordt. Die overwint, dus trouw blijft, gelovig blijft in die verdrukking. In die waar wij elke dag mee te maken hebben. Hè? In dat aardse, in datgene wat wij bij de Heer, nou ja, wat wij uit trouw voor de Heer ontmoeten in deze wereld. En die overwint, en mijn werken toe tot het einde bewaart. Ik zal hem macht geven, zegt de Heer Jezus, over de heidenen. En er staat bij mij al een tekstverwijzing onder, Psalm 2, vers 8. En dan staat er, en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. En ze zullen als pottenbakkers varken en vermorzeld worden. En dan staat erachter, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Mooi, hè? Dus hier in Psalm lees je dat het over de Messias gaat. En dan denk je, dat doet hij helemaal in zijn eentje. Ik zeg het even heel erg eenvoudig. En in Openbaring wordt het tegen een groep gelovigen gezegd, van alle eeuwen, tegen de kerk, tegen de gelovigen. Als jullie trouw zijn, dan zul je met mij de heidenen overwinnen, zoals ook ik van mijn vader ontvangen heb. En wat ik probeer te zeggen is, dit is een heenwijzing dat de Heer Jezus in de toekomst de gelovigen die trouw zijn, zal betrekken in zijn werk in de toekomst. Je zou mogen zeggen, wij horen bij het leger van de Heer. Mooi, hè? Oud Testament wordt alleen over de Heer Jezus gesproken. En hier zegt hij, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dus wij hebben deel aan het werk van de Heer Jezus voor de toekomst. Dat is iets...
In de dag des Heeren.
Ja, is wat. Dan zijn wij dus niet op aarde in de dag des Heeren. Nee. Maar dan zijn wij betrokken aan het werk wat hij hier aan het doen is. Dus als wij horen bij de commando's of bij het leger van de Heer, noem het dan leger des Heils, maar dan met allemaal hoofdletters, dan kunnen wij toch nooit op aarde zijn om hem, om die toorn van God overheen te hebben. Sterker nog, wij zullen met hem de aarde oordelen. En daarin, ik hoop dat ik u nou geholpen heb, voor degene die misschien dat ook die angst had, die dominee een beetje misschien omhoog wierp. Ik begrijp niet uit de Bijbel dat wij deel zullen hebben aan dat antichristelijke rijk en niet bang zullen zijn voor al dat wat hij allemaal over de wereld heen zal brengen. Daarmee zeg ik niet dat de weeën die nu precies al begonnen zijn, er naartoe wijzen. Dat is wat anders.
Ja, ja.
Kijk, één zwaarluw maakt toch nog niet een winter of een stade? We weten wel dat er wat gebeuren gaat. Maar wij heffen ons hoofd op, want wij weten onze redding is nog.
Ja, je ziet toch wel dat het antichristelijke rijk...
Absoluut. Absoluut.
Nee, maar dat was ook de teneur natuurlijk van die dominee. Ja. Kijk, het feit dat nog nooit in de geschiedenis van ieder mens op dit moment alles bekend is. He, dus ook van u en van mij is alles bekend. He, dus alle dingen die we gedaan hebben, alles wat we vanavond gedaan hebben, wordt allemaal geregistreerd. Dat zegt hij en dat is ook zo. Want dat is dus dat grote brein, die Google-achtige situatie waarin we verkeren. En zodanig dat de duivel daar natuurlijk gebruik van maakt. He, van die kennis, want die beheerst dat. Althans, dat is de visie van deze predikant. En dan op een zeker moment zegt hij, kijk, dan word je, wat hij dan in het Engels unplucked noemt, dan word je dus als het ware eruit gehaald. En dan kun je niet meer kopen. En niet meer, want je wordt gewoon geëxcommuniceerd. En op dat moment komt het natuurlijk op aan hoe sterk je geloof is. Hou je dan stand? Ja. Want wat hij ook zegt, in China op dit moment al, alle kerken waar dus nog gelovigen bij elkaar komen, hebben dus al op de muren microfoons zitten, waar dus ook de mensen die daarin komen, dus meteen geregistreerd worden.
Ja, ik weet het, dat is die drie zelfkerk, die was er altijd al.
Ja,
en daar tegenover zijn er ook heel veel christenen die nog steeds in het geheim met elkaar komen, ook in China.
Ja, ook dat geheim.
Maar nogmaals, dat kan zijn wat u zegt en wat die dominee zegt, maar wij hoeven daar niet bang voor te zijn.
Jawel, je moet ook niet te bang zijn. Je moet ook
niet een keer op gewezen worden.
Jazeker.
Je moet ook niet.
Maar ik ben het ook. Nee, maar luister. Ik heb ook geen kritiek op het feit dat je daar een preek over houdt. Maar het hoeft voor ons niet angst.
Ja, dat heeft voor mij niet gedaan.
Nee, maar mij ook
niet. Nee, mij ook niet.
Ik vind het maar best wel gewezen worden.
Ja, absoluut.
Nou, ik vind het heel goed zelfs dat hij erop wijst. Ja. Want daar wordt ook niet over gesproken. Maar ik mis ook wel de troost, wat we straks gelezen hebben van, wij worden niet gesteld door toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Als het voor ons hier niet meer te harden is, dan worden wij toevergaderd tot hem.
Ja, dat is makkelijk. Dat is mooi gezegd.
Nee,
maar
dat hebben we vanavond gelezen. En waarom we het gelezen hebben, is dat Paulus zegt, als de gemeente weg is, dan heeft die antichrist zijn volle kracht. Maar die kan nooit lang duren, want als die tot zijn climax is, dan zal de Heer Jezus hem doden door de adem van zijn mond. En het rijk van Babel en van Grieken, maar allemaal eeuwen en eeuwen, maar dit is een kortstandig. Ja. Hij heeft, maar daarmee, ik vind het prima dat die man dat doet, maar vertel dan, ik zeg niet dat hij dat moet doen, maar wij horen dat en wij gaan er dan op in. En dan zeggen we, hoe staat het dan met het voor de gelovigen of voor de ongelovigen? En wat is dan de dag des Heren? Nou, dat is gewoon een straf Gods over de aarde, over de ongelovigen. En wij hebben al 2000 jaar ellende over ons heen gekregen van vervolging en van verdrukking en van benauwdheid. En ook van excommunicatie, wat u net zegt, dat hebben christenen ook al meegemaakt. Zeker. Lees maar wat er gebeurt in Noord-Korea. Als je daar een bijbeltje in huis hebt, ga jij niet alleen de gevangenis in, maar ook je kinderen. En dan gaan 3 geslachten, sluiten erop. Dus dat noem ik. Maar deze mensen, als zij sterven, zijn zij veilig bij de Heer Jezus. Dat is het grote verschil met een ongelovige die gedood wordt in die eindstrijd, omdat hij geen troost wilde vinden bij de Heer Jezus. Dat is een verschil, toch?
Ja, maar je moet, net wat Gerald zegt, ik kan het niet zo begrijpen, hè, maar je wordt onder een bepaalde druk gezet. Dat merk je nu al heel goed, hè?
Ja.
Als je dit niet doet, dan val je buiten.
Ja, klopt. Ja. Oh, ja. Een plus.
Dus die angst, ja. Ik kan het best begrijpen.
Maar wij mogen toch troost vinden bij de Heer. Hè? En daarvoor zijn we bij elkaar.
Een stukje mist in dat.
Ik zou die stap verder. Ja. Maar daarmee vind ik het, als mensen het niet weten en die denken dat het altijd maar beter wordt. Ja. Dan is het goed dat je een keer wakker geschud wordt. Dat je straks overgeleverd bent aan iemand die macht heeft over jou. En dat is beangstigend.
Ja.
Ik merk dat ook.
Maar die berichten over corona op televisie maken de mensen ook een beetje bang en angstig. Ja. Is de media
ook een boze bedrijf? Ja. Zeker. De media moet je niet geloven.
Nee. Maar dominee riep wel op tot bekering.
Absoluut.
Ik heb al gezegd, als alle knieën zich buigen voor de Heer Jezus, hè, was corona weg. Maar ik zie er gewoon als een straf van God. Dan zegt hij, verlaat God. Maar zei hij, kom toch. Moet toch naar de keuze. Dan ben ik heel overtuigd.
Nu had ik nog een paar teksten. Dus dat is, want dat had Manny ook nog, of daar hadden we het nog over gehad, Manny, over de betrouwbaarheid van het woord van God.
Oh ja, authentiek.
Zullen we daar nog een paar teksten over lezen?
Of zullen we eerst een kopje koffie doen?
We doen eerst een kopje koffie. Ja. Ik wil graag 3 teksten lezen die speciaal gaan over het geloof, wat het geloof is. En ik begin bij Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is de vaste grond der dingen die men hoopt en het bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen of gekregen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo, en dat is mooi, dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. En dan lees ik direct Romeinen 4, vers 17, want die gaat eigenlijk over hetzelfde. Gelijk geschreven staat, ik heb u, dat is Abraham, tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die doden levend maakt. En dan, en roept, dus deze God, deze roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Dus God maakt iets uit niets. Dat heeft hij toch ook gedaan met de schepping.
Schepping, ja.
Je kunt iets creëren, je kunt ook iets boetseren, je kunt timmeren van materiaal wat je laat aankomen. Maar bij God is het, hij roept, er is zicht. En dan is er licht. God zegt,
er zijn
uitspansel. Ik zeg het in mijn merk. En het was er. Dus God roept, ik herhaal het, en roept de dingen die niet zijn, alsof ze er al waren. Maar ze komen omdat God ze roept. En ze zijn er. En dan de laatste. En dat is ook gelijk. Dat we dus ook verdrukking krijgen. Daarom vertragen wij niet. Dit is 2 Korinthe 4 vers 18. Daarom vertragen wij niet. Maar. En dan denk ik even aan de zuster. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt. Verdorven, zeg maar, achteruit gaat. Zo wordt nochtans de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt in ons een gans zeer uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken, dus we kijken niet naar de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dus wij geloven, en dat is ook onze zekerheid, in een God die dingen kan tot stand brengen zonder dat ze er van tevoren waren. En wij geloven ook dat God bij machte is om alles te doen zoals hij beloofd heeft, ook al zien we het niet. Want hetgeen wat we zien gaat namelijk voorbij. En wij richten ons op zijn woord, wat uit zijn mond uitgaat. En dat is waar wij ons vertrouwen op stellen. Dus kort gezegd, waar leggen wij onze levens in? In de handen van de Heer Jezus. Hè? In zijn woord. Hij is het woord. Dus de Heer Jezus spreekt. En we weten allemaal dat hij alles sprak wat hij van zijn vader had gehoord. Hij had het niet vanzelf verzonnen. Hij had ook niet van iemand anders. Maar God had het in zijn mond gelegd, zou je kunnen zeggen. En de Heer Jezus is het woord. En wij vertrouwen dat als hij het zegt, dan gebeurt het ook. En als je dan alle profetieën zou naslaan die er al uitgesproken zijn in het verleden en vervuld zijn, praat maar over de opstanding van de Heer Jezus, praat maar over de kruisiging, kijk maar wat er met Israël is gebeurd, waar de Heer Jezus geboren is, noem maar op. Ze zijn zoveel vervuld, dus dan zal God ook wel doen wat hij voor de toekomst heeft beloofd. Nou, die God, daar vertrouwen we in. Dus dan eindig ik met alzo de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. En hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. En dan eindig ik dus hier. Want de dingen die men niet ziet zijn tijdelijk. Dus ook de wetenschap beoordeelt dingen. Maar ja, die is bezig met iets wat toch maar verdwijnt. Maar de dingen die men niet ziet, wat uit het woord Gods komt, die zijn eeuwig. En wij zijn kinderen des konings. Ja, en daarom, wat er ook gebeurt, wij zijn in zijn handen wel bewaard, toch? Nou, dan nog een paar andere teksten die ik graag met jullie wilde lezen. Dan begin ik in Matteüs 5, vers 18. Maar dat is eigenlijk meer over de betrouwbaarheid van het woord van God. Matteüs 5, vers 18. En dat is ook kenmerkend. Dat is ook heel moeilijk, maar ik lees hem toch. En dan begin ik in vers 17, maar het gaat me eigenlijk om vers 18, dus Matteüs 5. Dan zegt de Heer Jezus, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog een titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Dus een titel of een jota, ik heb het nagekeken, dat zijn de kleinere lettertjes, dat zijn de, hoe noemen we dat, de leestekens. Dat zijn, als je zegt in een woord, zijn dat niet de belangrijkste dingen. Maar zelfs die zal niet verdwijnen, maar de Heer Jezus zal ze wel vervullen. Nou, en als ik de Romeinenbrief lees, zoals Paulus dat uiteenzet, dan is ons vertrouwen in de Heer Jezus Christus zo belangrijk, omdat hij voor ons de wet heeft vervuld, omdat hij voor ons de straf heeft gedragen. Daarmee heeft God dus niks afgedaan op zijn rechtvaardigheid, maar zijn eis der wet heeft Christus vervuld. En wij zijn één geworden met hem, dus wij hoeven dat niet meer te vervullen, dat kunnen we trouwens niet eens. Maar dat gaat dus door de Heer Jezus Christus is het allemaal vervuld, staat hier. Nou, dat is de betrouwbaarheid van het woord van God. En dan 2 Timotheus 3 vers 16, dat is een hele praktische tekst. Die kennen we denk ik wel uit het woord. Dat zegt Paulus tegen de jonge Timotheus.
De betrouwbaarheid. Ja.
2 Timotheus 3 vers 16. En dan begint Paulus in 2 Timotheus 3 vers 16. Dan ga ik eventjes weer een paar teksten terug. Begin ik in vers 12, omdat dat ook de verbinding heeft met het vorige wat we lazen. En ook allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Dus er staat niet dat ze de toorn krijgen van God, maar ze zullen wel vervolgd worden. Doch, de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en worden verleid. En er zijn dus ook die theologen bij, die die eenvoudige kinderen van God willen verleiden om te zeggen van, nou ja, wat je eigenlijk altijd geloofd hebt, dat kun je wel vergeten. Dat zijn, want soms komen ze ook uit ons midden voort, hè?
Ja, juist.
Misschien wel juist.
Het oordeel begint bij het huis van God.
Ja, ja, en zij, ja, je moet dus wel opletten.
Ja, denk erom. Dat zijn de meest geraffineerde.
Erg, hè? Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, ook uw broeder, want hij heeft u tot twijfel willen brengen, die meneer, maar u moest blijven in hetgeen je geleerd hebt en waarvan gij in verzekerheid gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt, dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk is in Jezus Christus. En dan de bemoediging, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, wederlegging, verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat, vers 17, de mens volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus die schrift is van belang in ons leven om ons op te bouwen, om ons, nou ja, tot wasdom te laten zijn. Maar hier noemt hij dat opdat de mens Gods volmaakt zij alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus dat we niet afkalven of verzanden of door de knieën gaan, maar dat we de knieën strekken en dat we staande blijven en dat we vrucht dragen wat de Heer in ons wil uitwerken tot die dag. Dus dat is de bemoediging. Dat waren de twee. En dan kom ik in Openbaring nog een paar teksten tegen. Dat is de eerste in helemaal het begin. Openbaring 1 vers 3. Dat is ook een geweldige bemoediging. Dit zijn eigenlijk ook hele praktische teksten. Ik lees in Openbaring 1 vers 3. En dat gaat over dit woord. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden, deze profetie, en die bewaren hetgeen in hetzelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Dus zalig als je leest, zalig als je hoort, en bewaart. Bewaren betekent dus tot het einde toe, hè? Dus niet halverwege verliezen, maar volhouden. En dat bewaren, dat wordt natuurlijk ook in al die briefjes benoemd, hè? Daar hoeven we nu niet, gaan we nu niet bij stilstaan. Maar daar staat elke keer dat je trouw moet blijven.
Woorden heeft die oren.
Ja, hou het vol, hou het vast. En dan eindigt Openbaring bijna in hoofdstuk 21. Met een waarschuwing. Dat is vers 18 en 19, Openbaring 21. Het heeft 22 hoofdstukken, maar in hoofdstuk 21... wordt er iets van gezegd? 18 en 19. Zeg ik dat goed? Nee. Ik heb het over 2. Ik moet 22 zeggen. Ik heb het andere. Dus ik heb, het is wel het laatste hoofdstuk. Twee teksten in het allerlaatste hoofdstuk van de Bijbel dus. Vers 18 en 19. Want ik betuig aan een ieder. Daar eindigt dus Johannes mee. Ik betuig aan ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort. Indien iemand deze dingen toedoet, dus of het mooier maakt of er wat aan toevoegt, God zal hem toedoen de plagen die in het boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks, van deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Dus je moet niks eraan toevoegen en je mag er niks van afdoen. Het is het volledige woord van God. En dat lazen we ook in Timotheus. Al de schrift is nuttig. Dus niet een deel wel, een deel niet. Dus dan vond ik wel mooi dat die dominee, om daar nog eventjes mee af te sluiten dan, die wel trots, of nee niet trots, maar wel ruidelijk toegaf dat het wel een beetje onbelicht was. Hè? Mm. En het opmerkelijk is dat ik bemerk heel veel interesse in de openbaringen bij jonge mensen. Die wel heel graag weten wat er geschreven is. En hoewel we niet altijd over eens zijn, is het heel mooi dat jonge mensen willen weten hoe gaat het nou allemaal aflopen in deze wereld. Nou, en als je ze dan mag vertroosten met de woorden van de Heer Jezus, En dat hij ons zijn rust geeft en zijn vrede, dat hij voor ons de straf heeft gedragen, dat wij in hem zijn geplant, wij zijn één met hem geworden. Hij bewaart ons.
Wedergeboren, ja, nee, maar dan moet je hen daar wel op wijzen, want ja. Kijk, anders zijn ze een speelbal ja. Van die allen ja. Die inderdaad ja. Over die eindtijd natuurlijk nadenken ja. En met de meest idiote ja. Fantasieën komen.
En we moeten elkaar dus wel waarschuwen dat de tegenstander er alles aan doet, dat zei ik net ook al, om op allerlei manieren ons onzeker en kwetsbaar te maken. Ja. Maar doordat we bij elkaar komen en het woord God opeten, ja, net als de honing, zijn we sterk.
Absoluut.
Maar goed, dan zeggen we, er is er maar één die het laatste woord heeft, en dat hebben we vanavond ook gelezen. Ja. Dat is de Heer Jezus, die zal de antichrist verdoen door de adem van zijn mond.
Maar ga niet te gauw op dat kussen liggen, hè? Want het is inderdaad, die duivel is zo geraffineerd. Want daarom dat ik ook graag dus over die authenticiteit, dus over de echtheid van de Bijbel wilde hebben, dus die betrouwbaarheid van de Bijbel, het feit dat het het woord van God is, is het Gods woord. Van kaf tot kaf, ja of nee. Die twijfel daarover is gigantisch. Ja. He, dus de beroemde uitspraak van, hoe heet die ook alweer, die zei van alles van boven komt van beneden.
Ja. Nou, dat is dus niet zo, want God roept als de dingen die zijn uit het niks. Dus het is dus een onschriftuurlijke opmerking.
Ja, is het ook.
En ik denk dat ze soms wel lijken dat ze veel schriftkennis hebben. Maar dat lijkt voor degene die oppervlakkig luistert. Maar als je geworteld bent in de schrift en het is je enige basis, en dan kom ik op het laatste wat ik nog graag met u wilde delen, dan proef je of het het woord van God is of niet. En ik heb vandaag de nieuwe Bijbelvertaling gekocht, NBV 21. Heb je hem ook gekocht?
Jazeker.
En toen vroeg die mevrouw, wilt u die hebben of die? Ik zei, wat is het verschil? Nou, hier staan de apocryfe boeken in en die niet. Ik zei, nou, de apocryfe boeken heb ik al. En ik zeg, dat is leuk, want die zijn voor ons niet schriftuurlijk. Hè? Ze horen niet bij de... Laat ik zeggen, bij Gods woord zoals wij deze Bijbel wel hebben. En onze katholieke vrienden die nemen er wel mee. Maar daarin, als je de apocryfe boeken leest. Ik weet niet of je ze wel eens gelezen hebt.
Ja, ik heb ze gelezen natuurlijk.
Dan proef je ook soms, dan denk je, het is wel een andere toonzetting.
Het is, nee, maar dat vind ik het aardige. Want voor deze bespreking vanavond had ik dus wat voorstudie gemaakt. Over dus inderdaad die betrouwbaarheid van de schrift. En ook over die apocryfe en dus de kanonieke boeken. Wat is het verschil? En het gekke is dat dus in de Nederlandse geloofsbelijdenis, ik weet niet of u daar al van gehoord hebt,
ja,
van Guido de Bree, dat is een van de fundamenten zeg maar, van een hele aantal protestantse kerken. Daar staat uitvoerig, daar staat pagina's lang over dat verschil tussen apocrief en kanoniek. Wat is het verschil? Hoe kun je dat proeven, staat erin. Bijzonder ontdekkend. En dat heb ik het dan over de 17e eeuw. Hè, dus dat toen in die vaderen van ons dus... En tot op vandaag toe, inderdaad, dus dat verschil tussen die kanonieken en die betrouwbaarheid van de kanonieke boeken, dus inderdaad, tot en met onderlegd hebben. Dat is bijzonder aardig om te lezen.
Ja, dat ga ik toch eens doen.
Ja, dat is...
Zullen we danken, Manny? Want het is 8:15, we zitten al een uur te luisteren en we zouden het niet te laat maken. Of heeft iemand nog een vraag? Of een aanvulling? De broeder.
Ik heb vorige keer gezegd dat ik veel naar Bijbelstudie zou volgen op internet. Ja. Maar Jaap Duurman ken je ook wel, hè?
Ja.
Jaap die heeft ook wel altijd over de bruidegom en de bruid. Ik vind dat heel mooi symbolisch neergezet dan, hè? Maar wij verlangen toch naar Jezus wederkomst.
Ja.
Dan kijken we allemaal naar Rijk Halstad in mijn ogen, hè?
Ja.
Want deze wereld leeft in donker. Ze zijn ziende blinden, horende doof, hè? Ja.
Absoluut.
Ja, want het was een trieste boel. Wat dat betreft.
Ja, ja het is absoluut zo dat wij als gelovigen zouden uitzien naar de komst van de Heer. Hij ziet ook uit naar ons, zegt het lied.
Ja.
He, om met hem vereen te zijn. En het is heel mooi als je de moeite neemt om de eerste hoofdstuk... We hebben net Thessalonicenzen gelezen. Maar de eerste hoofdstuk van Thessalonicenzen... Dan wordt de gemeente van Thessalonica wordt door Paulus geroemd... Omdat ze zich hebben bekeerd en afgekomen om de levende God te dienen. En er is er ook eentje van om God uit de hemel te verwachten. Dus daar prijzen ze, daar zijn zij eigenlijk onderscheidend in. Dus ze krijgen drie pluimen. En één daarvan is wat u ook zegt van de Heer verwachten. Nou ja, en je verwacht hem niet leidzaam van nou, ik doe lekker niks meer, want hij komt er. Nee, we zijn actief tot het laatste moment.
We vinden wel de Heer Jezus zet zijn voet op de olijfberg in de eindtijd, dat weten we. Maar de opname van Christus vind ik daar in kerk niet veel aandacht aan geschonken worden. Of ziet het nog niet goed?
Nee, maar dat klopt ook wat je zegt.
Niet in de leer opgenomen.
Sorry?
Ze hebben ze niet in de leer opgenomen.
Nee, of ze vinden het te complex om over iets te zeggen. Je hoort er weinig over. Weinig soms helemaal niks over.
Ik hoorde ook van Jaap dan, dat hij op een gegeven moment zei, de hervormde dominees, die moeten iets ondertekenen om niet over openbaring te... Ik vind niet in hoeverre dat allemaal waar is.
Dat is puur onzin.
Ja. Ik denk dat Jaap heel goed bezig is om de mensen op te roepen om zich te bekeren. Ja. Maar met alle respect, ik hoor ook wel eens iets van dat ik denk, ja, dat hoef je niet nu als waar te vertellen. Blijf dan gewoon bij de oproep om de mensen tot het geloof te brengen.
En, niet
de
twee kanten, hè?
Nee, het riekt wel eens een beetje naar wat dat ik denk van, ja, heb je het nagevraagd? Weet je wel? Zou dat echt zo zijn, denk je?
Ik weet het niet.
Nou, ik weet het wel. Het is onzin. Dat weet ik zeker.
Nou, ik zou dat als ik hem als eerste eens navragen.
Ja, dat weet ik dus niet.
Ik vind dat je daarmee ook nogal wel wat mensen...
Ja, ja.
Ja.
En stel je voor dat er mensen zijn die ondanks dat toch graag erover willen spreken. Want de hervormde kerk is in mijn beleving ook een gemeente die het, als het gaat over Israël, veel helderder heeft als veel gereformeerde gemeenten.
Ja, zeker. Dat wel.
Zij, want Johan de Heer komt er ook uit. En zij hebben dat altijd laten gaan. Dus ik... Ja, ik vind het altijd een beetje link om dat te zeggen. Dat moet hij dan op eigen rekening zeggen. Dan kun je
wel veranderen. Als de dominee dat moet tegen. Johan weer zit de rest van de
kerk.
Ja. Ja.
Dus wij houden goede moed. En als we zien de tijden, dan kan de Heer er gauw aankomen.
Ja.
En wij verwachten hem. En wat ik ook mooi vind, is dat we hier van verschillende achtergronden toch rondom het woord zitten. Want een van de, dat las ik nog, een van de kenmerken van het verval van de christelijke kerk in Noord-Afrika, dat is al heel lang geleden trouwens, was dat ze altijd met elkaar in discussie waren en nooit ergens over eens. En er was alleen maar ruzie maken. En toen kwamen de moslims en nou ja, die hadden eigenlijk alleen maar verdeelde kerken. Maar als je sterk bent rondom het woord en dan
bemoedig je maar. Augustinus. Dat is Augustinus, de geschiedenis. Ja, zeker. Die komt uit Noord-Afrika.
Maar er is niks meer van over.
Nee, maar daar zijn dus genoeg boeken over geschreven. Waarom dan? Hè? Dus ik bedoel, die Augustinus is toen naar Italië gegaan.
Maar was die kerk inderdaad toen zo verdeeld?
Ja, die is inderdaad verdeeld en is ter gronde gegaan. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor alle kerken daar in Turkije.
Ja.
Ik bedoel, van, waar je net over had, Thyatira en alles is weg.
En daar ligt de Ottomaanse Rijk, hè, die daar nogal...
Ja, ja, ja. Ja.
1,5 miljoen Armeniërs en ook nog 1 miljoen christenen in Irak zelf.
Ja. Ja.
In Cappadocië zijn ze ondergronds.
Vreselijk.
Ja. Ja. Ja.
En daarom ben ik zo bang dat wij hier ook allemaal vervallen in allerlei kleine details, weet je wel, en niet gewoon de Heer verwachten.
Ja.
En elkaar lief hebben en elkaar bewijzen op de betrouwbaarheid van het woord.
En
dan kun je best wel een verschil van mening hebben.
Maar dan heb je met die kennisgeving toch elke keer.
Ja,
dat is heel erg.
Heet de boven de koude harten.
Ja, wij moeten de hoofdzaak in de gaten
houden. Ja, laten we elkaar omarmen.
Precies. Nou, dat is een waar woord, een mooi woord. Wat we in besluit deze avond.
Nee, maar dat zeker, natuurlijk.
Ja.
Zeker.
Ja. Zullen we hem danken? Lieve Heer Jezus Christus, we hebben het vanavond over u gehad, over uw woord, over uzelf. Over de betrouwbaarheid, over het bemoedigen, over het geloof, ja, ook over de verwarring, over de tegenstanden, over de wereld die raast en die ook onwaar is en ook leugenachtig is, omdat die geregeerd wordt door de tegenstander. Maar we weten ook hier dat u de liefde en de waarheid bent, ook voor ons, dat u ons hebt doen wedergeboren tot een levende hoop. Heer, maak ons samen één en ja, bewaar ons ook hier voor de boze dag die dichtbij is. Ik bedoel daarmee de verleidingen voor ja, de twist onderling, voor alles hier wat de duivel probeert om in het lichaam wat u gekocht en betaald hebt, om daar in verdeeldheid te zaaien. Heer, vraag u, Heer, wilt u ons bewaren? Ook de vervolgde kerk bidden we u voor, Heer, die op een andere manier ook verschrikkelijk te verduren heeft, Heer, onder de, ja, onder de druk, Heer, van de boze overheden en machten. Heer, want we hebben niet te vechten tegen vlees en bloed, zegt uw woord, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze eeuw. Dat betekent hier dat u ze kent, dat u ook weet wie ze zijn. En we vragen u, wilt u ons ook wijsmaken hier dat we erop alert zijn, dat we niet inslapen, maar dat we wakker zijn hier, omdat we kinderen zijn van de koning, kinderen van het licht. We vragen uw zegen voor elkaar. Hier, en wilt u ons de volgende keer weer bij elkaar brengen. Amen.
Amen.